Ik kniel neer en belijd, u bent Heer in dit huis. Een heel mooi lied, bijna mooier zou ik niet kunnen bedenken als inleiding op de boodschap die we deze morgen willen lezen. We willen met jullie de Bijbel openen bij het boek 2 Koningen, hoofdstuk 19. Over Hiskia die Gods huis binnengaat. En neerknielt en belijdt. 2 Koningen hoofdstuk 19. En dan lezen we. Hiskia nam de brief uit de hand van de gezanten en las hem. Toen ging Hiskia op naar het huis van de Heer, spreide hem uit voor het aangezicht van de Heer en bad voor het aangezicht van de Heer. Zo moet je net, hè? Ik zoek uw aangezicht. Ja, hij bad voor het aangezicht van de Heer en hij zei, Heere, God van Israël die op de Gerub stroont, u alleen bent God over alle koninkrijken op de aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, Heere, uw oor en hoor. Open, Heere, uw ogen en zie. Hoor de boodschap die Sanherib heeft gezonden om de levende God te honen. Waarlijk, Heere, de koningen van Assur hebben de volken en hun landen verwoest en hun goden in het vuur geworpen. Want het waren geen goden, maar slechts het maaksel van mensenhanden. Hout en steen. En daarom hebben ze die kunnen vernietigen. Nu dan, Heere, onze God, verlos ons uit zijn macht. Dan zullen alle koninkrijken op de aarde weten dat u, Heere, alleen God bent. Heere, zo willen we, als we deze morgen over uw woord nadenken, dat ook doen in ootmoedigheid. En we willen ook zelf zo graag van u leren hoe kostbaar het is om neer te knielen voor uw aangezicht en te belijden. En ook tot u te gaan in onze nood, in onze zorg, in onze angst. U bent de God die wij mogen kennen als een God die uitkomst kan bieden. Als een God die ook in de moeilijke wegen, in de moeilijke momenten van het leven er wil zijn. Wil u loven en prijzen en eren en danken. Amen. Ik was wel een beetje onder de indruk van het getuigenis van Andra daarnet, wat ze vertelde. Ik denk, ja, dat soort dingen maakt je triestig. Zo'n gesprek maakt je triestig. Israël krijgt zo gemakkelijk de schuld van alles en nog wat. En ja, zo wordt er in de media gekeken, zo wordt er door veel mensen naar het volk Israël gekeken. Het volk Israël heeft het altijd gedaan. En dat is eigenlijk heel pijnlijk als je daar goed over nadenkt. Een van de dingen die me wel is opgevallen als je berichten leest over het volk Israël, wat weer in een strijd is verwikkeld. Dan gaat het zo vaak over alles wat we zien, wat Israël doet, naar de volken rondom. Terwijl er al jaren aan een stuk is er, ja, je mag het eigenlijk geen spel noemen, maar er is een spel gaande over en weer. Israël wordt bestookt en Israël reageert en wordt opnieuw bestookt en ze reageren opnieuw en de media heeft heel veel oog voor alles wat Israël doet. En dat wat er vanuit de volken rondom gebeurt, daar wordt zo weinig aandacht aan gegeven dat het inderdaad soms lijkt dat het volk Israël het altijd gedaan heeft en altijd schuldig is. En dan word je triest, dan word je verdrietig, dan word je te neergeslagen. En dan lijkt het, als je de media mag geloven, dat Israël er een grote puinhoop van maakt. En je zal me niet horen zeggen dat Israël alles goed doet, dat Israël alles perfect doet, is zeker niet waar. Maar ik denk, we mogen ook niet alle schuld op Israël schuiven. Israël is het volk van God, dat geloof ik nog altijd. Ook al is het een volk wat misschien zijn eigen weg is gegaan. Het gedeelte wat we deze morgen hebben gelezen is een gedeelte waarin het ook een heel spannende situatie is tussen Israël en de volken eromheen. En ik stip drie verschillende koningen aan. En die koningen hebben ook niet allemaal op dezelfde manier en ook niet allemaal op de juiste manier gereageerd. Maar dat neemt niet weg. God is de God van zijn volk. En een van onze gebeden voor het volk Israël mag zijn dat het volk Israël weer tot God gaat roepen. Dat het volk Israël gaat bidden tot God om uitredding. En dat zij Gods aangezicht gaan zoeken. En vanaf het moment dat dat gebeurt, dan gaat God ingrijpen. En dan gaan de volken zien wie werkelijk God is. Hij die alle macht heeft in de hemel en op aarde. En we lazen deze morgen over koning Hiskia. Koning Hiskia was een koning over het zuidelijke deel van Israël, over Juda. Het zuidelijke deel van Israël. Israël was oorspronkelijk was het één land, en dat kennen we als één land onder de koningen Saul en David en Salomo. En die koningen die hebben volgens de Bijbel alle drie 40 jaar geregeerd. Ik moet erbij zeggen, ik zeg het met een beetje voorzichtigheid. Want bij koning Saul is het een beetje onduidelijk of die 40 jaar waarover gesproken wordt, of dat daadwerkelijk 40 jaar moeten zijn. Maar goed, zo staat het wel in het boek Handelingen. In elk geval, die drie koningen hebben over Israël geregeerd. En toen was het één rijk. Maar na Salomo scheurde dat rijk in twee stukken uiteen. Je kreeg het noordelijke rijk, dat werd ook wel Samaria genoemd. En het zuidelijke rijk, wat Juda werd genoemd. Het noordelijke rijk, wat werd geregeerd door Jerobeam. En het zuidelijke rijk, wat werd geregeerd door Rehabeam. Maar als wij dan lezen over Hiskia, dan zijn we nog weer 200 jaar verder. Dat is ongeveer net zo lang geleden als het ontstaan van het Koninkrijk België. Wat zich in 1830 heeft afgescheurd van het Verenigd Koninkrijk de Nederlanden. En alles wat wij weten over die afgelopen 200 jaar van België, dat weten we eigenlijk voornamelijk uit onze geschiedenisboeken. Maar dat het een veel bewogen geschiedenis is geweest over België, dat weten we. Als je de kanon van Vlaanderen opzoekt en je gaat bekijken, dan lees je hoogtepunten en dieptepunten. En die hebben allemaal plaats gehad in België. En de een die weet al meer over die geschiedenis van België dan de ander. Op scholen doen leerkrachten hun uiterste best om het collectief geheugen levend te houden. Ja, we zijn fier, denk ik, op het cultureel erfgoed van België. Op chocolade en het bier. En we verafschuwen tegelijkertijd ook het koloniale verleden van België. En we bezoeken met klassen, bezoeken we de oorlogsgraven. Ik las trouwens dat de koningskwestie, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ik las dat de koningskwestie eigenlijk is begonnen hier in Wijnendalen, in het kasteel Wijnendalen, dat wist ik helemaal niet. Dus dat was best wel een ding met koning Leopold en zijn regering. Maar goed, in ieder geval, als wij hier over al deze dingen met elkaar in gesprek raken, dan merken we al snel dat heel veel van die informatie over het verleden van België, dat zit ergens ver in het geheugen. Hoe zat het ook alweer? Hoe was het ook alweer? Daar moet je soms best wel even diep voor graven. Hè? Het koloniaal verleden, de taalstrijd, de wereldoorlogen, de zaak van Dutroux of de bende van Nijvel, van die vreselijke dingen die er zijn gebeurd, maar ook de industriële revolutie met de steenkoolmijnen en ook het allereerste spoor wat in Europa aangelegd werd, dat lag toch hier in België, tussen Brussel en Mechelen. Dat zijn toch allemaal bijzondere dingen waarin België best wel een geschiedenis heeft. In die 200 jaar zijn er heel veel dingen gebeurd die België hebben gemaakt tot het land wat het vandaag is. En dan hebben wij vandaag de dag ook veel meer middelen om dat collectief geheugen van België, om dat levend te houden, dan bijvoorbeeld in de tijd van de Bijbel. Tegenwoordig zijn er boeken, kranten, we hebben foto's, we hebben film, we hebben radio, televisie, internet, allemaal dingen die ons kunnen helpen om dat collectief geheugen levend te houden. In de tijd van de Bijbel bestond dat allemaal niet. Toen moesten de mensen het hebben van de mondelinge overleveringen, van de perkamenten, van de inscripties die er misschien waren. Het gevolg was dus ook dat men een veel grotere inspanning moest doen in die tijd om alles wat er in het verleden was gebeurd, om dat in herinnering te houden en om de grote daden van God levend te houden. Het is niet voor niks dat er in het volk, dat er bij het volk Israël zoveel van die bijzondere gedachtenismomenten, gedenkmomenten doorheen het jaar zijn geweest en nog zijn. Zoveel feesten die ze vieren of dagen om te gedenken. Allemaal om dat collectief geheugen, om al die dingen die in het verleden hebben plaatsgehad, om die levend te houden. Nou, en vandaag lazen we dan over koning Hiskia. En koning Hiskia, een koning die leefde zo een 200 jaar na Salomo. En dan zijn er al heel wat koningen gepasseerd. En koning Hiskia, dat was een koning die was de zoon van koning Agas. En koning Agas was dan weer de zoon van koning Jotam. En elke koning die kreeg zo zijn etiketje mee in de Bijbel. Je had koningen die waren slecht. En dan staat dat er gewoon bij. Ze deed kwaad in de ogen van de Heer. Er waren koningen die deden goed. Staat het er ook gewoon bij. Hij deed goed in de ogen des Heeren. En bij sommige koningen, niet zo heel veel, maar wel bij Hiskia bijvoorbeeld, staat er dan bij. Hij handelde zeer goed in de ogen van de Heer. Koning Hiskia. Hij was de zoon van Agas. En Agas was dan die zoon van koning Jotam. En koning Jotam die kreeg het etiketje goed mee. Hij was een goed voorbeeld. En dat goede voorbeeld had hij ook gekregen van zijn vader. Hij had dat te danken aan zijn vader. En ook aan zijn moeder Jerusa. Die was ook een goed voorbeeld geweest. Zij was de dochter van de priester Sadok. En Jotam die staat bekend om zijn vele bouwwerken die hij heeft verricht in Israël. Onder andere de bovenpoort die hij heeft vernieuwd of gerenoveerd of verder afgebouwd in Jeruzalem. Hij was ook de koning die Ammonieten versloeg. zodat de Ammonieten ook belasting moesten gaan betalen aan Jotam, aan koning Jotam of aan zijn volk. Er staat over Jotam in 2 Kronieken 27, Jotam betoonde zich een krachtig man, want hij was standvastig in zijn wandel voor het aangezicht van de Heere zijn God. Dat was koning Jotam. Nou, en na Jotam kwam koning Achas. En ook Achas had een goed voorbeeld gehad. Voorbeeld in zijn vader. Maar Achas krijgt het etiketje slecht met zich mee. Hij deed, staat er in 2 Koningen 16, hij deed niet wat recht is in de ogen van de Heere zijn God, zoals zijn vader David. Er gebeurde ook wel van alles om Achas heen, hè? Er gebeurde van alles om het land heen, dingen die hem waarschijnlijk ook wel bang hebben gemaakt. Er werd heel wat oorlog om het land heen gevoerd, oorlog in de buurlanden. Het noordelijke rijk, dus Samaria, dat werd zelfs op een gegeven moment onder de voet gelopen. Het noordelijke rijk bestaat op een gegeven moment gewoon niet meer. De inwoners zijn allemaal gedeporteerd, dus Achab die ziet de bui al hangen. Straks dan staan ze hier aan onze poorten. En inderdaad, op een gegeven moment wordt het zuiden, wordt Juda bedreigd door de Arameërs. En daarom sluit Achab een bondgenootschap met Tiglath-Pileser. Wat een naam, zo noem je je kind toch niet, hè? Maar oké, goed. Kan hij ook niet zoveel aan doen. Hij sluit een bondgenootschap met Tiglath-Pileser, de koning van Assur. Dat is eigenlijk een vijand. En Achas die haalt al het zilver en het goud uit de tempel. En hij betaalt daarmee aan Tiglath-Pileser om de Arameërs te verslaan. En vervolgens gaat hij nog een stapje verder. Hij bouwt de tempel die in Jeruzalem staat, de tempel van God, bouwt hij om tot een Assyrische afgodstempel. En hij vertrouwde daarmee op de koning van Assur in plaats van te vertrouwen op God. En hij ging daar in zover dat er staat zelfs op een gegeven moment dat hij zijn zoon door het vuur liet gaan. Het was een koning die zeer goddeloze praktijken erop nahield en hij deed aan afgoderij. In 2 Kronieken 28, daar lezen we: in de tijd dat hij in het nauw geraakte, ging hij, diezelfde koning Achas, voort met ontrouw te zijn tegenover de Heere. Hij offerde aan de goden van Damascus die hem verslagen hadden, omdat hij dacht: de goden van de koningen van Aram, die helpen hen. Aan hen zal ik offeren, opdat zij ook mij helpen. Maar ze deden hem struikelen en geheel Israël met hem. En deze koning Achas was dan het voorbeeld voor koning Hiskia. Dus ja, wat heb je met zo'n voorbeeld te verwachten? Wat moeten we van Hiskia verwachten als je zo'n vader als je voorbeeld hebt? In Korinthe 15 zegt: slechte omgang bederft goede zeden. Ja, wat moeten we dan van Hiskia verwachten? En toch kreeg Hiskia het etiketje goed opgeplakt. Wat zeg ik? Het etiketje zeer goed. Hij was een koning die zeer goed was in wat hij deed. Totaal het tegenovergestelde van zijn vader. Maar hij kreeg wel te maken met de erfenis van zijn vader. En dat moet niet gemakkelijk geweest zijn. Het land verkeert in afgoderij. Het land heeft God verlaten. Er is vriendschap gesloten met de koning van Assur. Er is afgoderij in het land. Die vriendschap met de koning van Assur, dat is eigenlijk geen echte vriendschap. Assur is eigenlijk maar een vijand. Maar het heeft een beetje de schijn van een vriendschap, zolang de koning van Israël maar aan Assur betaalt. Dat is de stand van zaken waarmee Hiskia moet gaan dealen. Achab heeft het eigenlijk onmogelijk gemaakt voor het volk Juda om nog terug te keren tot God. Maar wat lezen we over Hiskia in 2 Koningen 18, 25 jaar was hij oud toen hij koning werd. En hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Abi, zij was een dochter van Zekaria. Hij deed wat recht is in de ogen van de Heere, geheel zoals zijn vader David gedaan had. Hij verwijderde de offerhoogte, hij verbrijzelde de gewijde stenen en hij hield de gewijde palen om. Ook sloeg hij de koperen slangstuk die Mozes gemaakt had. Dus dat is al een ding die er al eeuwen bestaat. Hij sloeg de koperen slangstuk die Mozes gedaan had, omdat tot op die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar Negustan. Hizkia vertrouwde op de Heere, de God van Israël, en na hem was zijn gelijke niet onder de koningen van Juda, ook niet onder hen die voor hem geweest waren. Hij hing de Heere aan en week niet van hem af. En hij onderhield de geboden die de Heere aan Mozes geboden had. Nou, dat is een man om respect voor te hebben. Zijn vader Agab, die wilde niets van God weten, had God de rug toegekeerd, had God zelfs vervangen door een afgod. En die afgod die werd in het hele land gediend. Agab had de tempel verbouwd, had overal afgods offerplaatsen gemaakt en afgodspriesters ingesteld. En Hizkia die zit daar dan opgescheept met een bondgenootschap met de koning van Assur. Een wolf in schaapskleren. Een bondgenootschap wat gebouwd is op goud en zilver, op valse motieven. En als hij daaronder uit wil, dan moet hij in opstand komen tegen de koning van Assur, tegen Tiglath-Pileser. En toch kiest Hizkia ervoor om de Heere te dienen. Hij heeft bepaald geen goed voorbeeld gehad aan zijn vader, maar hij heeft ook het verleden van zijn volk gezien. Hij heeft ook gezien hoe de Heere in het verleden heeft gehandeld. Of hij heeft het niet met zijn eigen ogen gezien, maar hij weet ervan. Hij weet hoe God in het verleden heeft gehandeld. Zijn volk. Het volk van God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Mozes, van Jozua, van David. Kennen we dat kinderliedje? Hij alleen en niemand anders. Hij alleen is de ware God. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen en zijn volk uit de slavernij bevrijd. Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel en hij gaf zijn zoon als verlosser voor mij. Het is een kinderliedje, maar zo krachtig. Geeft aan hoe God werkelijk is. En dat was de God die Hizkia wilde dienen. Maar Hizkia had het niet van thuis meegekregen om zo deze God te dienen. Ja, zijn opa die geloofde in God, die vertrouwde op God, maar zijn vader was totaal geen voorbeeld. En toch werd Hizkia een bijzonder Godvrezende koning. En al die goddeloze dingen van zijn vader worden weggedaan en zelfs vernietigd. De offerhoogte, de gewijde palen, de gewijde stenen, zelfs die koperen slang die Mozes had gemaakt. Al die dingen worden weggedaan uit het land. En de Heere krijgt weer de eerste plaats. Nou, dat is olie op het vuur voor de koning van Assur. En Juda is maar een klein landje. En Assur is een hele machtige natie. En heeft al heel veel oorlogen gewonnen, dus in opstand komen tegen de koning van Assur, dat is spelen met vuur. Het is voor Hizkia zelfs zijn eigen volk tegen zich in het harnas jagen. En toch doet Hizkia dit met succes. Hij dient de koning van Assur niet meer. Er staat over Hizkia, de Heere was met hem, overal waarheen hij uittrok was hij voorspoedig. Hij kwam in opstand tegen de koning van Assur en diende hem niet meer. Samen met God weet hij het juk van zijn schouders af te schudden en zich los te maken van Assur. En 14 jaar lang gaat dat goed. God zegent Hizkia, God zegent het volk Juda. God is weer terug in het land. God is weer in het land. Het is weer een volk van God. Heel anders dan dat Noordrijk, Samaria, Israël. Dat eerst samen met Assur met succes had gestreden. En wat na die tijd helemaal onder de voet is gelopen. Vriend is vijand geworden. En al het volk van het Noordrijk is op een dag gedeporteerd. Israël hield op te bestaan. Dat gebeurde ook allemaal in diezelfde tijd. Dus ja, dan kan je je voorstellen, dan is het ook niet zo gemakkelijk om in opstand te komen tegen die koning van Assur. Maar Hizkia die deed het wel. Maar na 14 jaar komt die koning van Assur opnieuw terug. Het gedonder begint weer van vooraf aan. Daar zijn ze weer. Weer met dat leger. Weer staat het leger van Assur voor de poorten van Jeruzalem. De versterkte steden die zijn bezet. En er is een groot leger voor de poorten van Jeruzalem. En Hizkia moet een enorme schatting gaan betalen aan die koning van Assur. 300 talent zilver. En 1 talent is kilo's goud. Dus 300 talenten zilver, dat is nog veel meer. 300 talent zilver en 30 talent goud. Kilo's zilver, kilo's goud. En daarmee is alle waarde van het land zo'n beetje op. Maar de koning van Assur, die blijft maar doorgaan. Die weet niet van ophouden. Zijn honger naar goud, naar zilver is nog altijd niet gestild. En opnieuw staat de koning van Assur met zijn leger aan de poorten van Jeruzalem. Klaar om aan te vallen. En dat leger van Hizkia, dat stelt niet zoveel voor. En die zitten bovenop de muur naar die vijand te kijken die daar zo dreigend aan de poorten van Jeruzalem staat. Wat een immens leger staat daar voor die stad. Het leger van Hizkia is daar eigenlijk helemaal niets bij. En bidderend van angst kijkt iedereen toe hoe dit allemaal verder gaat. Niemand durft een woord te zeggen. Niemand mag zelfs maar een woord zeggen. Het was ten strengste verboden om ook maar 1 woord te zeggen. Het was ten strengste verboden om iets te zeggen tegen de mannen van Assur. Niet om je over te geven. Niet om je te verweren. En dan komt er een maarschalk naar voren. En die begint op het volk in te praten. Grote woorden. 2 Koningen 18 vers 19. Op wie vertrouwt u toch dat u tegen mij in opstand komt? Ga een weddenschap aan. Hoe zou u ooit een aanval kunnen afslaan van 1 enkele landvoogd? 1 van de geringste dienaren van mijn Heer. En dan zegt hij, de Heer heeft mij gelast, trek op tegen dit land en verwoest het. Dat is hoe Assur tekeer gaat. En de koning van Assur heeft al heel veel oorlogen gewonnen. En dan zegt hij erbij, de Heer heeft mij gelast. Zou het echt zo zijn dat het de opdracht van de Heere was om zo tegen Jeruzalem op te trekken? Is het de Heere die hem die opdracht heeft gegeven? Zou God werkelijk een goddeloze koning gebruiken om zijn volk, om het volk Israël te straffen? Hizkia weet dat God dat kan. En de noordenburen, Samaria, zijn op die manier aan hun einde gekomen. Laat Hizkia u toch niet bedriegen, want hij kan u uit mijn macht niet redden, roept die maarschalk. Laat Hizkia u niet op de Heere doen vertrouwen, luister niet naar Hizkia. En toch heeft God grote plannen, toch heeft God andere plannen. En koning Hiskia krijgt een belofte van de Heer bij monden van Jesaja. De koning van Assur zal een gerucht vernemen, zodat hij naar zijn land zal terugkeren. En de Heere zal hem door het zwaard vellen in zijn eigen land. En inderdaad, die legers die staan daar aan de poorten van Jeruzalem te wachten tot het moment dat ze zullen aanvallen. En totaal onverwacht keert het tij zich en het Assyrische leger breekt op terug naar zijn eigen land. De mensen kunnen weer vrij ademhalen. Maar het duurt niet lang of koning Hiskia krijgt post van de koning van Assur. Een brief vol met dreigende taal. Laat uw God, op wie u vertrouwt, u niet bedriegen door te zeggen, Jeruzalem zal niet in de macht van de koning van Assur gegeven worden. Zie, u hebt zelf gehoord wat de koningen van Assur met alle landen gedaan hebben die ze door ze met de band te slaan. Zou u dan gered worden? Hebben soms de goden van de volken die mijn vaderen vernietigd hebben, hen gered? Gozan, Haran, Resef en de bewoners van Eden en in Telassar? Waar is hij, de koning van Hamat en de koning van Arpad? De koning van de stad Sefarwaim, van Hena en van Iwa? Nou, wat zal zo'n bericht, zo'n brief met Hiskia doen als je dat allemaal leest? En dan sta je dan, je stad ingesloten, je kan de stad niet in of uit. En al die woorden die komen op hem af, alsof er op hem wordt ingebeukt. En telkens komen er maar weer van die nieuwe bedreigingen. Het houdt niet op. Het is werkelijk om moedeloos te worden. En ik denk dat Hiskia ook vol met emotie het huis van God is binnengegaan. Ook voor hem moet dit doodspannend zijn geweest. Hij is ook maar een gewoon mens. Maar Hiskia weet bij wie hij moet aankloppen. Hij neemt de brief aan uit de hand van de gezanten. En hij leest hem aandachtig. En hij gaat er vervolgens mee naar het huis des Heren. En spreidt hem uit voor het aangezicht van de Heren. En dan zegt hij: Heren, God van Israël die op de Gerub stroomt. U alleen bent God over alle koninkrijken op de aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, Heere, uw oor en hoor. Open, Heere, uw ogen en zie. Hoor de boodschap die Sanherib heeft gezonden om de levende God te honen. Waarlijk, Heere, de koningen van Assur hebben de volken en hun landen verwoest. En hun goden hebben ze in het vuur geworpen, want het waren geen goden. Maar slechts het maaksel van mensenhanden, hout en steen. En daarom hebben ze die kunnen vernietigen. Nu dan, Heere, onze God, verlos ons uit zijn macht. Dan zullen alle koninkrijken op de aarde weten dat u, Heere, alleen God bent. Wat een ontroerend mooi gebed. Wat een respect heb ik voor deze man, die zo tot het uiterste werd beproefd. Hij legt alles volkomen in de handen van God. Nu dan, Heere, onze God, verlos ons uit zijn macht. Dan zullen alle koninkrijken op de aarde weten dat u, Heere, alleen God bent. En dan komt de profeet Jesaja, een man Gods. En Jesaja mag doorgeven wat het antwoord van God is. En dan noem ik alleen die laatste regels van wat Jesaja zegt in 2 Koningen 19... Staat er in vers 32, daarom zo zegt de Heere van de koning van Assur, hij zal in deze stad niet komen. Hij zal geen pijl daarin schieten, geen schild daartegen opheffen en geen wal daartegen opwerpen. Langs de weg die hij gekomen is zal hij terugkeren, maar in deze stad zal hij niet komen. Luidt het woord des Heeren. En ik zal deze stad beschutten om haar te verlossen, om mijnentwil en ter wille van mijn knecht David. En in die nacht ging de engel des Heren uit. En hij sloeg het leger van Assur, 85.000 man. Wat een leger. En toen men vroeg in de morgen opstond, zie, ze waren allen lijken. Dus brak Sanherib, de koning van Assur, op en aanvaarde de terugtocht. En hij bleef te Nineveh. En eens toen hij zich neerboog in de tempel van zijn god Nisroch, doodde zijn zonen Adramelech en Sarezer hem met het zwaard. Maar zij ontkwamen naar het land Ararat. En zijn zoon Esarhaddon werd koning in zijn plaats. Wat een geschiedenis. Maar de Heere heeft voorzien voor Juda, dat kleine landje, tegenover dat enorme leger van Assur. Nou, dan weet ik wel, dit is een verhaal wat al bijna 3000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Een oud verhaal. En wat kunnen wij leren van zulke oude geschiedenissen? Wat kunnen wij leren van het verleden? Hiskia durfde te vertrouwen op de God van zijn voorouders. En God heeft dat vertrouwen beloond. En dat is iets, nou, dat mogen wij in onze zak steken. Daar mogen wij ons aan vasthouden. Zo wil God ook voor ons een God zijn die ons wil uitredden. Die ons wil leiden in onze strijd en in de dingen waar wij in vastzitten. En waar zit jij in vast? Wat is jouw strijd? Waar in jouw leven ervaar jij de tegenstand en waar ben jij bang voor? Want God kan dingen veranderen die jij en ik uit onszelf niet kunnen veranderen. Ik spreek regelmatig mensen die vastlopen en die niet weten hoe het verder moet. En die niet zijn opgewassen tegen al die dingen uit de omgeving waarmee ze worden bedreigd. En dat kan zijn op het werk, in het huwelijk of in het gezin. Het kunnen vriendschappen zijn, het kan op school zijn, het kan financieel zijn, het kan op allerlei terreinen zijn. Dat je op een gegeven moment voelt, hier loop ik totaal vast en ik kan geen kant meer op. Waar zit jij vast? De Bijbel zegt dat we al onze bekommernissen op hem mogen werpen. Werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u, zegt 1 Petrus. Ik denk het is belangrijk dat we net als Hiskia leren om met onze strijd naar God toe te gaan. En de dingen net als Hiskia op het altaar te leggen, voor Gods aangezicht neer te leggen. En Hiskia die deed in zijn gebed een aantal hele belangrijke dingen. Hij zette een aantal heel belangrijke stappen in zijn gebed. Hij gaat in zijn nood, daar begint het eigenlijk al mee, hij gaat in zijn nood naar Gods tempel toe. En hij beleidt dat God almachtig is. God heeft alle dingen geschapen en God is groter dan alles wat bestaat. Hiskia vraagt aan God om mee te kijken en mee te luisteren naar de aanklachten die over hem worden uitgegoten. En hij wijst erop dat al die aanklachten niet alleen maar tegen Hiskia zijn, maar dat het eigenlijk ook aanklachten zijn tegen God zelf. En hij wijst op de schade die koning Sanherib overal heeft aangericht, terwijl God zelf machtiger is. God is machtiger dan de koning van Assur, dat weet Hiskia. En dan bidt hij om verlossing. En hij wil dat de wereld ziet dat God alle macht heeft in de hemel en op aarde. Dat God de macht heeft over elke situatie, over elke strijd en over elke blokkade. En dan zit jij misschien wel met jouw strijd, met jouw tegenstand, met datgene waar jij zo op vastloopt en waar jij misschien wel met een angst zit in je leven. Hoe zou Hiskia in jouw situatie hebben gehandeld? Want ook jij mag, net als Hiskia, je strijd bij God neerleggen. 1 Korinthe 3 vers 16 zegt, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Wij mogen een tempel van God zijn en we mogen al die dingen mogen we in onze tempel voor Gods troon neerleggen. Jij bent Gods tempel. Zelfs al is misschien ook in jouw tempel al het zilver en al het goud eruit gehaald. En heb je van alles gedaan wat jouw situatie alleen maar moeilijker heeft gemaakt. Jouw leven alleen maar moeilijker heeft gemaakt. Dan ben je volkomen vastgelopen. Maar zelfs in jouw situatie wil God er zijn. Zelfs al is je leven op dit moment volkomen beschadigd. Is het een volkomen ravage. Als jij een kind van God bent. En als jouw leven zijn eigendom is. Dan is jouw leven een tempel. En laat dan jouw hart, laat jouw binnenkamer een heilige plek zijn waar je God kunt ontmoeten. Want je mag gewoon in je binnenkamer, dat mag in je eigen huis zijn, dat mag in je eigen hart zijn, mag je tot God gaan en alles voor zijn aangezicht neerleggen. Alles op het altaar leggen. En het is heel goed om zijn macht te belijden en hem te vertellen, gewoon eerlijk te vertellen wat er mis is. Waar het fout gaat, want God is een God die betrokken wil zijn bij jouw leven. En bedenk dat er altijd, als er strijd is in jouw leven, dat het ook om Gods eer gaat. Ook zijn eer staat op het spel. En als jij wordt aangetast, en jij bent een deel van hem, als jij wordt aangetast, wordt ook hij aangetast. Als ze aan jou komen, komen ze aan hem. En dan mag je hem vragen om je uit deze moeilijke situatie uit te leiden. En geef hem de eer die hem toekomt. Hij wil er voor je zijn. Hij wil voor je zorgen. Ik hoop dat we veel mogen leren zo uit dat leven van Hizkia. Een man Gods. Een man die vanuit zo'n moeilijke impasse God durft te benaderen. En durft te breken met alles wat er fout is in zijn leven. Fout is in zijn land, fout is in zijn omgeving. Hij durft ermee te breken, alles terug te brengen naar God. En God is met hem. Zo samen de Heer nog danken. Heer, wat is het goed om zo u te kennen als een God die bij machte is. Om oneindig veel meer te doen dan wij zelfs maar kunnen bidden of beseffen. Zo'n God bent u. En wat denken we vaak klein van u. Maar laat al die lessen die we hebben mogen leren uit het verleden. Al die lessen die we hebben mogen lezen in uw woord. Mogen al die lessen ook voor ons een bron zijn. Waaruit we mogen putten als het aankomt op vertrouwen. En help ons om voortdurend opnieuw u voor ogen te hebben en steeds te beseffen, als ze aan mij komen, dan komen ze aan u. En als ze aan u komen, dan komen ze aan mij. Heer, geef dat we zo voor u mogen leven en geef dat we zo op u mogen vertrouwen in onze moeite, in onze strijd, in onze situatie. U bent almachtig en in Christus, in u, zijn we meer dan overwinnaars. Daarvoor willen we u loven en prijzen, danken en eren. Amen.